Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn op deze zondag hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. Het derde vers van Psalm 138. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst vinden we in Jesaja 44, waar geschreven staat: want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Amen. De Heere geeft water, geeft levend water, geeft zijn geest. En zo, ja, als een hert dat daarna smacht, dat ja, uitgeraasd is omdat er op hem gejaagd is, zo mogen ook eigenlijk wij verlangen naar alles wat God ons wil geven, naar dat levende water. We zingen van Psalm 42 nu het eerste vers en ook het derde. Dus Psalm 42, vers 1 en vers 3. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen wij ons christelijk geloof belijden. We willen dat vanavond doen met de geloofsbelijdenis van Nicea en aansluitend met het zingen van Psalm 33, daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 33, vers 1 en vers 3. Beleiden wij ons christelijk geloof en in ieder van u spreekt dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat wij uit Gods heilig woord gaan lezen, willen we komen in gebed tot de Heer onze God. Laten wij samen bidden. Almachtige, grote God en Vader in de hemel. Begin van deze dienst, tot eer van uw naam, willen we tot u komen. U die groot en machtig bent en barmhartig. U die alles geschapen hebt. En Heer, we moeten belijden dat we de grootte van u met ons verstand niet kunnen vatten. Heer, dat kunnen we al niet van deze wereld, van het heelal. U bent zoveel malen groter, machtiger. U sprak en het was er. Heer, en zo hebt u zon, maan en sterren gemaakt, maar ook ons het leven gegeven. We danken u daarvoor dat u ons hebt gemaakt en gevormd in de moederschoot. Maar bovenal willen we u danken dat u ons opnieuw wil vormen door uw Heilige Geest. Als nieuwe mensen. Mensen die door Jezus Christus geheiligd zijn. En Vader, zo willen we u vragen, wilt u vandaag, maar ook morgen en iedere dag van ons leven, met uw Heilige Geest in ons werken. Opdat we dagelijks vernieuwd en geheiligd mogen worden, mogen gaan in dat spoor wat Jezus Christus heet. Omdat we weten en belijden dat de naam van Jezus de enige naam is die ons onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig kunnen worden, eeuwig behoud kunnen krijgen. Heere, wilt u ook dat verlangen in ons hart leggen? Het verlangen om met u te leven. Heere, dat is iets wat ook in deze wereld lang niet vanzelfsprekend is. We worden zo getrokken naar de aarde, naar de aardse dingen. Maar helpt u ons, Heer, om gericht te zijn op u. Het oog omhoog, het hart naar boven. Vader, wil daartoe ook deze dienst gebruiken. Wilt met uw Heilige Geest werkzaam zijn in onze harten. Wilt u spreken vanuit uw heilig woord. En dat we daarin uw stem mogen verstaan. Hier in de kerk, jong en oud, maar ook thuis met ons verbonden. Heren, wilt u geven wat wij nodig hebben. Wilt u alles leiden? Dat bidden we niet uit verdiensten, maar in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar lezen uit het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 19. We zullen daarvan de eerste 10 versen lezen. Handelingen der Apostelen, zoals het boek volledig heet, en dat ook even als het evangelie naar beschrijving van Lucas, ook door Lucas is geschreven. We lezen de geschiedenis die zich afspeelt in Efeze. Paulus die Klein-Azië is doorgetrokken en toen de roep heeft gehad om over te komen eigenlijk naar Griekenland toe. Toen naar Filippi en Thessaloniki is gegaan, Athene, Korinthe. Maar dan weer terugkomt in Efeze. Efeze waar ook Apollos gepredikt heeft. Alleen die had niet de rechte leer. En Aquila en Priscilla hebben hem dat uitgelegd. En dan is Paulus in Efeze en dan komt hij eigenlijk weer mensen tegen die hetzelfde geloven wat Apollos hen geleerd heeft. Het is Handelingen 19 vanaf vers 1. En aansluitend zingen we wat op de weekbrief staat. Het lied uit Op Toonhoogte. Lied 117. Kom Heilige Geest, gij vogel Gods. Daal neder waar gij wordt verwacht. Het eerste en het vierde vers van dit lied. Handelingen 19 dus vanaf vers 1. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Here, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Here Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Zalig is in ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. prediking vanavond is vanuit het gelezen schriftgedeelte. Hoe de geest komt op die discipelen in Efeze. En dat als het ware daar weer Pinksteren wordt. Als antwoord op de prediking willen we met elkaar zingen van Psalm 119. Psalm 119, daarvan vers 9 en ook het 14e vers. Psalm 119, het 9e vers, waarin we onder andere ook mogen zingen: en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Dat mag ons gebed zijn. Het is het 9e en ook het 14e vers van Psalm 119. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Geschiedenis uit het leven van de apostel Paulus, die we mochten lezen, is door Lucas niet gedateerd, maar zeer waarschijnlijk speelt het zich niet af met Pinksteren. Maar het lijkt er wel heel erg op. Het lijkt alsof met deze geschiedenis het als het ware vandaag Pinksteren is. Want we lezen in dit gedeelte over discipelen. We lezen over de uitstorting van de Heilige Geest. Over het spreken in vreemde talen. En ook over profeteren. Alsof het Pinksteren is. En tegelijk is het allemaal zoveel anders dan op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem, waar Handelingen 2 over schrijft. Daar in Handelingen 2 lezen we dat de discipelen van de Heere Jezus in een bovenzaal aanwezig waren. De discipelen die met Jezus ook opgetrokken waren, die 3 jaren. Een groep van 120 man uiteindelijk, naast dus de 12 discipelen. Ze waren getuigen geweest van zijn arrestatie en zijn kruisiging. Het waren discipelen die ook de opgestane Heere en Heiland hadden gezien. Dat was Pinksteren. Die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Maar daar in Efeze is er helemaal geen sprake van. Jezus is hen onbekend. Niet van gehoord. Ze weten niets af van hem. Dus ook niet van zijn kruisiging. Van zijn sterven voor de zonde van de wereld. Van zijn opstanding uit de doden. En ze hebben ook geen enkel idee dat hij de Heilige Geest gegeven heeft om met hen te zijn. De Geest die uitgegaan is van de Vader en de Zoon. En als we die dingen op een rij zetten, wat er in Jeruzalem is gebeurd en wat er hier gebeurt, dan is die gebeurtenis in Jeruzalem niet te vergelijken met de situatie in Efeze. Het lijkt erop, maar het is het toch niet. Het is toch anders. En toch heeft het zo'n gevoel van, het is niet los van elkaar. Alsof het wel met elkaar te maken heeft. En dat is ook zo. En het maakt ook dat het gebeuren in Efeze uitermate belangrijk is. De Heer Jezus heeft voorafgaand aan zijn hemelvaart gezegd dat in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden verkondigd moet worden. Te beginnen in Jeruzalem. Nou, en juist de verschillen en overeenkomsten tussen Jeruzalem en Efeze geven aan dat in Efeze deze opdracht gestalte krijgt door Paulus. Verkondig de naam van Jezus onder alle volken, dat ze zich bekeren en vergeving van zonde ontvangen. Al is er eigenlijk alle reden om op deze zondag na Pinksteren Dat tweede Pinksterfeest is voor het voetlicht te halen. Wat gebeurt er nou allemaal? Want het zijn best wel wonderlijke dingen ook. Nou, zoals gezegd, het speelt zich dus af in Efeze. Efeze is een stad in Klein-Azië. Paulus, die was er dus al eens een keer geweest, maar slechts voor een hele korte tijd. Hij was in die synagoge in gesprek gegaan met de Joden die daar woonden. En het was in deze synagoge waar vlak daarna Apollos had gesproken. Apollos die alleen wist van de doop van Johannes, maar dus later van Priscilla en Aquila uitgelegd kreeg dat er zoveel meer te weten was over de weg van God, voor de weg van Jezus Christus. En Apollos, hij was overgestoken naar Griekenland om in de provincie Achaïe, waar Korinthe ligt in het zuiden van Egypte, van Griekenland, om daar het evangelie te verkondigen. Paulus is daar net geweest. Thessaloniki, Filippi, Korinthe, Athene. En vlak nadat Apollos vertrokken is, komt Paulus weer in Efeze aan. En hij treft daar dus mensen aan die wat betreft het geloof op hetzelfde punt staan als Apollos. Ze kennen alleen de doop van Johannes. Ja, wie treft hij daar eigenlijk aan in Efeze? Ja, mensen. Zo heb ik ze even genoemd. Lucas die noemt ze, discipelen. Gelovigen. Nou is het lastig om te ontdekken waarom Lucas dat doet. Waarom noemt hij deze mensen die alleen weten van de doop van Johannes, discipelen? Ja, noemt hij hen discipelen omdat zij uiteindelijk tot de discipelen van Jezus geworden zijn. Volgelingen van Jezus. Of moeten we zeggen dat zij die gaan in de lijn van Johannes de Doper ook al discipelen genoemd mogen worden? Of noemt Lucas ze discipelen omdat zij feitelijk discipelen van Johannes de Doper zijn? Ja, er is ook een vierde mogelijkheid. Lucas die mag deze mensen al discipelen noemen, gelovigen noemen. Ja, waarom? Omdat hun behoud, hun zaligheid niet afhankelijk is van eigen verdiensten, maar van Gods verkiezende liefde. Het zijn mensen die horen bij de kudde van Jezus Christus. De Heer Jezus heeft ooit eens gezegd van, dat hij de kudde heeft van Israël, maar dat ze ook schapen zijn in andere kudden. Ook daar moet zijn naam verkondigd worden. En zij zei dat. Schapen van een andere kudde, maar die wel door Jezus geroepen worden. Op grond van Gods verkiezende liefde. Omdat Hij wil dat ze erbij horen. Deel hebben aan dat heil in Jezus Christus. In ieder geval herkent Paulus deze discipelen als gelovigen. Ondanks dat ze dus niets weten van de Heilige Geest en gedoopt zijn met de doop van Johannes. En ook daarin zien wij iets van de genade van God. Belangrijk om te onthouden. Het behoud, het eeuwig behoud, is niet afhankelijk van onze kennis. Zou ik haast zeggen, is ook niet afhankelijk van onze doop. Dit heilswerk van Jezus Christus, dat is het enige dat heil brengt. En een mens tot eeuwige zaligheid kan brengen. En dan is het mooi iets en een wonderlijk iets, dat als er gedoopt wordt, dat God dan zegt, ik wil jou als mijn kind aannemen. Maar dat is omdat God spreekt. Omdat God handelt. Omdat God de mens voor ogen heeft die hij wil redden. Het is niet afhankelijk van onze kennis van zaken. Want het is in Gods raadsbesluit. Tegelijk zegt deze geschiedenis ook. Ja, wat mag niet blijven bij gebrek aan kennis? Het mag ook niet blijven bij die doop van Johannes. Je zou haast zeggen van, als je als kind jongere weet van oké, ik mag geloven, ik mag erbij horen. Nou, dan hoef ik niet meer naar catechisatie, want het maakt toch niet meer uit wat ik wel of niet weet. Nee, dat gaat hier niet op. En waarom niet? Nou, hier in deze geschiedenis, omdat het niet alleen gaat om bekering. Hè, bekering is zeer belangrijk, dat is wat Johannes de Doper gepredikt heeft. Maar belangrijker dan bekering is het geloof in hem van wie Johannes de Doper de voorloper was. Het geloof in Jezus Christus wat uiteindelijk ook samengaat met die bekering. Daarom is het ook voor ons belangrijk om naar Gods wil te leven. En wij zullen op geen enkele manier de zonde moeten dienen. Soms kom ik dat in het pastoraat ook wel tegen. Mensen die zeggen, ja, maar ik leef toch goed. Ik hoef toch niet bang te zijn voor de dood. Ik heb met niemand ruzie en ik heb dit en dat allemaal gedaan. En dat is een geweldig iets. Dat is een mooi iets wanneer u kunt zeggen, ik heb goed geleefd, ik heb met niemand ruzie. Maar deze geschiedenis zegt wel, zet nou eens een stap verder. Niet alleen dat keurige christelijke leven. Zet nou die stap verder en kom tot geloof in Jezus Christus. Kom tot het belijden van de naam van Jezus. Want die oproep tot bekering deed Johannes namelijk met het oog op de komst van de Heere Jezus. En daarom zouden we eigenlijk kunnen zeggen, is bekering, is een keurig christelijk leven, te vergelijken met het uitrollen van de rode loper. Het is voor iedereen duidelijk dat als ergens een rode loper wordt uitgerold, dat het dan niet om de rode loper gaat. Van moet je eens kijken wat een mooie rode loper. Nee, het gaat om degene die er overheen loopt. Bij ons is dus de vraag, wil ik die rode loper uitleggen vanuit mijn hart, zodat de Heere Jezus over die rode loper binnen mag komen? Het gaat om Jezus Christus, om het geloof in hem. Dat is waarom de Heilige Geest ook is uitgestort, opdat wij geloven in Jezus. In de geschiedenis die we mochten lezen, horen we dat die discipelen van de Heere Jezus te horen krijgen. En ik stel me daarbij iets voor dat precies zoals Aquila en Priscilla dat uit hebben gelegd aan Apollos, dat ook Paulus aan deze discipelen uitlegt wat er meer is om te weten. Paulus die bouwt dus voort op de oproep van Johannes de Doper om te bekeren en hij mag verkondigen dat er bij Jezus vergeving van zonde verkregen kan worden. Dat gaat ook al een stap verder. Want als je kunt je wel bekeren, maar dan blijft wel die zondeschuld staan. Maar Paulus mag verkondigen, ja, bekering is goed, maar ga naar de Heere Jezus, want hij kan ook die zondeschuld afwassen, wegdoen. Dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha. Door het geloof alleen, omdat de Heere Jezus die lijdensweg is gegaan. Omdat hij die schuld betaald heeft met zijn bloed. En gemeente, dat is de boodschap die sinds Pinksteren de wereld overgaat. Vanaf die eerste Pinksterdag, maar we zouden ook kunnen zeggen vanaf deze tweede Pinksterdag in Efeze, vanaf vandaag een week na Pinksteren, die boodschap gaat de wereld over. En niet alleen dus in Jeruzalem, maar dus ook buiten Israël. Zoals in Efeze. Zoals hier in Ochten. Dat is waar het om gaat. Weten met heel ons hart wat de Heere Jezus gedaan heeft. En we hoeven met ons verstand er allemaal nog niet bij te kunnen, maar moeten wel ons best doen om meer te weten. Kennis van zaken op te doen. Het gaat om het geloof. Weten wat de Heere Jezus gedaan heeft. Het heil dat hij bewerkt heeft. Daarom zal de Heere Jezus ook in iedere verkondiging centraal behoren te staan. Het gaat om Hem. Ja, in de verkondiging, daar wordt misschien wel in de preeknabespreking wel op gelet. Was het een Christusverkondiging? Ging het om de Heere Jezus? Maar laat ik u dan zeggen. Het moet niet alleen om de Heere Jezus gaan in de verkondiging. Ook in ons leven. Ook in ons gewone dagelijkse leven behoort het te gaan om de Heere Jezus. Bij de discipelen in Efeze zien we dat ook gebeuren. Zij horen over de Heere Jezus. Zij hechten geloof aan de woorden van Paulus. Zij nemen dat evangelie aan. En ze beseffen dus, ja, die bekering alleen is niet voldoende. Een stap verder. Het is niet door een keurig leven dat een mens behoud vindt bij de Heere God. Nee, die verzoening met God is door het geloof in Jezus Christus. Dat is wat dat besef is. Dat is wat Paulus mag verkondigen, dat is wat wij mogen horen. Dat is wat die discipelen in Efeze beseffen. Ja, Lucas verhaalt dat niet met heel veel woorden. Maar we mogen wel die conclusie trekken. Waarom? Nou, we lezen dat in vers 5. En nadat ze dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Zij tonen het geloof in de Heere Jezus, doordat zij zich laten dopen in de naam van de Heere Jezus. Dus ontdekt, bekering is niet voldoende. Het is noodzakelijk om door de doop met Christus begraven te worden in zijn dood. Dit alles om met hem op te staan tot een eeuwig leven. Ja, wat zegt dit? Nou, het zegt Jezus alleen. En dat is iets dat ook van ons wordt gevraagd. Is het ook bij ons Jezus alleen? Verwachten wij het heil van Hem? Of hebben wij onze hoop gevestigd op iets of iemand anders, of misschien wel op onszelf? Maar dat horen van het evangelie vraagt om een antwoord. Is het Jezus eerst? Of staat hij ergens op plan 2 of nog verder naar achteren? Wat draait het om in ons leven? Jezus alleen. Jezus eerst. Ja, voor die discipelen in Efeze wel. En daarom is hun antwoord de doop in de naam van Jezus. Ze geloven en belijden, dat is wat wij nodig hebben. Niet alleen die bekering, maar die vergeving van zonden en het opstaan met Jezus Christus, de Zoon van God. Zij laten zich dopen. Een doop die op wonderlijke wijze door de Heere God wordt beantwoord. En want nadat de doop plaatsgevonden heeft, legt Paulus hen de handen op. En op dat moment komt de Heilige Geest op hen. Alsof het Pinksteren wordt. Maar het betekent niets anders dan dat de Heere zijn woord houdt. Hij doet wat hij heeft gezegd. He, want de Heere Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen dat hij hen niet als wezen zal achterlaten. Hij zal weer komen. Maar tot de dag van zijn wederkomst zal de trooster, de Heilige Geest, wonen in de harten van de gelovigen. En dat gold niet alleen voor die discipelen toen, maar ook voor een ieder die na hen tot geloof komt in Jezus Christus. Dus ook voor die discipelen in Efeze. Ook zij ontvangen de Heilige Geest, omdat de Heere Jezus ook hen niet als wezen wil achterlaten. Maar dat alles ook met als doel. Om van Jezus te getuigen. Want daartoe is de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest is gegeven. Opdat we tot geloof komen. In dat geloof blijven. Maar ook daarin verder gaan. Daarvan getuigen. Dus dat we Jezus vinden. Dat we de Heere Jezus volgen. En dat we de Heere Jezus verkondigen. Dat is waar het om gaat. En dat is wat we hier zien bij de discipelen in Efeze. Dat ze gaan getuigen van Jezus. Dat er onderwijs wordt gegeven. Om te leiden, om te sterken, om te bemoedigen. En de Heilige Geest zorgt dat het oog van de gelovigen alleen gericht is op Jezus. Op Hem alleen. Belangrijk iets om te ontdekken. Het gaat hen alleen om Jezus. Bij hen is het echt Jezus eerst. Bij u, bij jou. In Efeze wordt het dus uiteindelijk volop Pinksteren. De Heilige Geest komt op hen. En de Heilige Geest die manifesteert zich ten volle in die 12 discipelen. Ze spreken in vreemde talen en profeteren. En het is overduidelijk dat de Heilige Geest op dezelfde manier werkt in deze discipelen van de Heer Jezus als in hen die op de Pinksterdag verzameld waren in die bovenzaal in Jeruzalem. Het evangelie, het was eerst voor de Jood. Maar zonder enige twijfel is het evangelie ook voor hen die niet uit het Joodse volk zijn, maar die wel geloven in de God van Israël. En die het heil verwachten van zijn enige geboren zoon. De Heilige Geest bewerkt bij deze broeders dat zij in vreemde talen spreken en profeteren. Ja, wat betreft die vreemde talen zullen we hieronder hetzelfde moeten verstaan als op die eerste Pinksterdag. Namelijk dat zij talen spraken die zij niet kenden. Maar waardoor anderen wel het evangelie in hun eigen taal konden horen. En de Heere God, die kan dat door zijn Heilige Geest bewerken. Die kan geven dat iemand in een andere taal spreekt, zodat een ander dat evangelie hoort. Maar hij doet dat ook door het Bijbelvertaalwerk. Want het is belangrijk, en dat is naar Gods wil, dat een ieder het evangelie in zijn eigen taal hoort. Want die eigen taal, die komt het dichtst bij het hart. Ik hoorde dat er vandaag een evangelie uitkwam in het Zeeuws. Kleine groep mensen. Maar als het bijdraagt aan versterking van geloof, tot geloof komen, dan is dat goed, dan is dat mooi. Juist omdat door die eigen taal de blijde boodschap aan de deur van ons hart wordt gelegd. Daarom was het ook goed dat zo'n 500 jaar geleden Maarten Luther het gebruik van het Latijn in de eredienst heeft afgeschaft en de dienst in het Duits liet plaatsvinden. Hij wilde de taal van de markt en van de moeder spreken. Ja, hoewel hij tegelijkertijd ook geen geweld wilde doen aan Gods woord. Dicht bij Gods woord blijven, maar tegelijkertijd heel goed verstaanbaar zijn. Zodat u niet gevraagd moet worden van: begrijpt u wat u leest? Ja, dat was die kameling. Die snapte dat niet. Had een boekrol, natuurlijk in het Hebreeuws. Misschien wel een Griekse vertaling, maar hij snapte niet waarover het ging. Maar het is juist de bedoeling dat we het wel begrijpen. Van klein tot groot. Ten tijde van de Reformatie lezen we niet over het spreken in vreemde talen. Dat was blijkbaar niet nodig. Misschien moeten we wel zeggen dat het overstappen naar het spreken van die Duitse taal het werk van de Heilige Geest was. En zo behoren wij, verstaanbaar Nederlands te praten, richting de jongeren en naar hen voor wie het evangelie vreemd is. En dat soms aanpassen. Ik was gisteren even in Rotterdam en in Den Haag, waar twee missionaire projecten zijn van de IZB. Geloven in Spangen, leven in Laak. En het is goed om te zien wat daar gebeurt, maar ook hoe men zich moet aanpassen. Ja, niet het evangelie aanpassen, maar wel in de taal en wel in de gebruiken. om bij de mensen te kunnen komen. Om bij het hart van die mensen te kunnen komen. En dat is wat wezenlijk is. Geen geweld doen aan die Bijbelse kernwoorden. Het evangelie onveranderd verkondigen, maar wel dicht bij de mens blijven. Dat profeteren wijst daar ook op. Naast het spreken in vreemde taal is dat de tweede uitwerking van het vervuld worden met de Heilige Geest. En profetie, dat is het uitspreken van het woord van God. Dat houdt in dat profetisch spreken altijd in overeenstemming moet zijn met de Bijbel. Dat is de toetssteen. Ieder spreken dat niet in overeenstemming is met Gods woord, daarmee in strijd is, zoals dat in de Bijbel is overgeleverd, is niet uit de geest van God. En dat profetisch spreken, dat kan betrekking hebben op het onderwijs en op de prediking. Het is het zichtbaar maken van de onvergankelijke schatten die verborgen zijn in de Heilige Schrift. Maar dat profetisch spreken kan ook troostend zijn. Of bemoedigend, vermanend of onderwijzend. Tegelijk is het profetisch spreken ook breder. Het kan spontaan doorgegeven worden van een woord van God. Bemoedigend, troostend, opbouwend, vermanend. Maar het kan ook betrekking hebben op de toekomst. Bijvoorbeeld op iemands persoonlijk levensweg. Maar in alle gevallen mag het dus niet in tegenspraak zijn met de Bijbel. Moet het ook niet uit de mens komen, maar van God vandaan. Door de werking van de Heilige Geest. Want dat is wat de Heilige Geest wil doen. Die wil dat woord van God verkondigen. De Heer Jezus heeft het ook gezegd. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat was toen in Jeruzalem en in Efeze. En dat is ook nu. Hier in Ochten, of in Griezenburg, of in Rotterdam, of in Den Haag, of waar dan ook maar in de wereld. Al is dus die uitwerking steeds anders. In Jeruzalem lezen we in Handelingen 2 dat 3000 mensen tot geloof komen. Vandaag mocht er in Spangen iemand gedoopt worden. Maar in Efeze zien we dat niet. Die 12 discipelen die worden gedoopt. Maar daarna, Paulus predikt 3 maanden in de synagoge. Maar hij vindt geen open deur voor het evangelie. Dat kan dus ook. Hij vindt verharde harten. Hij vindt ongehoorzaamheid. Daar niet ineens een kerk die explodeert. Maar het blijft als het ware eerst bij die 12. Daarom zondert hij die discipelen ook af. Geeft hij niet langer onderwijs in de synagoge, maar doet hij dat in de school van een zekere tyrannus. Daar onderwijst hij door de geest de discipelen. Waarom? Zodat hij ze uit kan zenden. Misschien wel net als de Heer Jezus, 2 en 2. Uitzenden in heel die provincie Azië. En hij zorgt ervoor dat binnen 2 jaar allen die in Azië wonen het evangelie van Jezus Christus te horen krijgen. En gemeente, ook dat is dus Pinksteren. Ook op deze manier werkt die Heilige Geest. Eenvoudig weg door te onderwijzen. Het onderwijzen van gelovigen. Zoals dat gebeurt op de catechisatie. Want elke ambtsdrager, elke predikant, elke evangelist, elke zendeling heeft eerst gewoon catechisatie gehad. Maar zo onderwijst God om van daaruit uit te zenden. Misschien wel gewoon in de eigen plaatselijke gemeente. Misschien wel naar een stad hier in ons land. Misschien wel elders naar deze wereld. Maar zo werkt de Heere God door zijn geest. Om te onderwijzen opdat we kennis krijgen van zijn woord. Kennis krijgen van hem. En dan worden mensen dus uitgezonden. En dan gaat het bij die uitzending om de Heere Jezus. Om zijn heilswerk. En nooit, en dan ook nooit, gaat het tegen de Bijbel in. De Heilige Geest zal daarom ook alleen in ons kunnen werken wanneer wij leven bij een geopende Bijbel en met zicht op Jezus. Als u uw Bijbel dichtlaat, dan is als het ware ook uw hart dicht. Een open Bijbel is een open hart, maar een gesloten Bijbel is ook een gesloten hart. Als we die Bijbel openen en gelovig lezen, dan kan de Heilige Geest in ons werken. En dan kan de Heilige Geest ook door uw handen grote dingen doen. Misschien wel in het hele normale. En toch grote dingen. In het onderricht van jongeren, van kinderen. In de kerk of op een school. Maar dan kan God grote dingen doen. Want die Pinkstergeest, die is onveranderd. Dat was niet alleen vorige week of toen in Jeruzalem. of toen in Efeze. Maar ook vandaag, die zondag na Pinksteren. Hij verdeelt zich nog steeds over alle gelovigen. En hij zorgt ervoor dat zij die geloven in Jezus tot zegen zijn voor de naaste. Nou, laat daarom dit ook onze bede zijn. He, dat wij de Heere vragen of Hij ons vandaag wil vullen met die Heilige Geest. Opdat God ook in ons, op de plaats waar Hij ons nu gesteld heeft, of misschien wel ooit zal stellen, tot zegen kan laten zijn voor anderen. Tot eer van de Heere Jezus Christus. Amen. We willen komen in gebed tot de Heer onze God. Laten wij samen hem de lof en de eer brengen. Barmhartige, liefdevolle God en Vader in de hemel. Dank u wel dat uw geest ons de ware wijsheid wil leren. De kennis omtrent uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Zijn kruisiging en sterven. Zijn opstanding uit de doden. Dank u wel dat we mogen weten en belijden hoe heilbrengend dat is. Hoe zegenrijk al wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dank u wel dat uw Heilige Geest zo ons tot geloof wil brengen. Maar ook dat we telkens weer zaken mogen opdiepen vanuit uw Heilig Woord. Tot ontdekking mogen komen ook hoe mooi, hoe rijk uw woord is. Hoe bemoedigend en leerzaam. Heer, tegelijk ook vermanend. Heer, omdat we ook nog wel eens geneigd zijn om andere wegen te gaan. Heere, dank dat u dan ook ons telkens weer opzoekt, ons terugroept om weer bij de kudde te komen. Deel te blijven bij van die gemeente van Jezus Christus. Vader, geef uit uw genade dat uw Heilige Geest volop in ons aan het werk kan. Omdat we ook daadwerkelijk niet alleen Jezus mogen vinden en volgen, maar ook mogen verkondigen. Mogen getuigen van uw liefde, van uw trouw. Van de vergeving van zonden, van eeuwig leven. Heer, opdat ook anderen mogen horen van uw genade en tot geloof mogen komen. Tot die zekerheid van het behoud. Heer, wilt u ons daarin zegenen, op de plaats waar u ons hebt gesteld. Heer, ook in al het werk hier in de gemeente. Door de Zonneberg zegenen, de broeders van de kerkenraad. Heer, en ieder die op welke manier ook in de gemeente actief is. Wilt u zegenen en bewaren. Heer, wilt u zo de kerk hier zegenen in het dorp, maar ook in ons land. Kerk, Heer, waarvan we zien dat die veel te verduren heeft. Waar op vele plaatsen, zoals het lijkt, uw geest niet werkzaam meer is. Heer, dan bidden we om een opwekking. Heer, dat toch mensen harten open mogen gaan. Dat het woord verkondigd mag worden. Heer, wilt u de kerk zegenen. Ook wereldwijd. Bijzonder daar, Heer, waar mensen te maken hebben met geloofsvervolging. En we danken u, Heer, dat op vele plaatsen de kerk groeit. Heer, wat is dat een geweldig en mooi iets. Dat zoveel mensen wereldwijd Jezus mogen vinden en in hem dat behoudt. Dank u wel daarvoor. Dank dat u zo deze wereld zo genadig bent. Dank voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, we leggen dat alles bij u. Tezamen met de dingen van ons eigen leven. U weet het, u kent de zorgen, het verdriet, de moeite, ook de blijdschap en de vreugde. De dingen waarnaar we uitzien. Heer, u weet hoe dat ook is met de examenkandidaten uitzien naar de uitslag van het examen of misschien wel met veel spanning. Maar wilt u erbij zijn en wilt u de levens van een ieder leiden. Heer, opdat we mogen gaan op die weg achter de Heer Jezus aan en eens daar mogen zijn waar u bent. Vader, houdt u ons vast. Dat bidden we genadig in Jezus' naam, uw Zoon, onze Heiland. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om uw gaven te geven voor de diaconie en het werk van de kerkraadmeesterij en het onderhoudsfonds Het Baken. Aansluitend willen we zingen van Psalm 43, daarvan het derde en het vijfde vers. Dus Psalm 43, vers 3, vers 5, zo dadelijk als slotpsalm. Mijn redder is mijn God, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, onder wiens zegen wij van hier mogen gaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.